Unser Hilf ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die Treue hält und ewig lebt, und nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rekelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 27, het zevende vers. Evangelie naar Johannes, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 22.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen, ja, de ure komt, dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden en dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de uren zal gekomen zijn, gij aan dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. In een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot een vader. Sommigen dan uit zijn discipelen, zij zeiden tot elkander, wat is dit dat hij ons zegt, in een kleine tijd en gij zult me niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult me zien, en want ik ga tot een vader. Zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, in een kleine tijd, wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat ze hem wilden vragen, zeide tot hen, vraagt gij daarvan onder elkander, dat ik gezegd heb in een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Eene vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindje gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, omdat de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn genade. Heere, u wil ons in de aanroeping van uw grote en doorluchte naam, die betamelijke ootmoed voor u den God van hemel en van aarde in ons hart schenken. Die ootmoed die ons enerzijds doet vrezen voor de glans van uw majesteit, en ons onszelf doet verfoeien in het licht van uw heiligheid. Heere, laat u ook onze kindertjes, onze jongens en onze meisjes uit de beek van uw welis drinken. Laat ze mogen smaken de zoetheid en de zaligheid van uw dienst, opdat ze ook kwamen om aan te bidden aan uw voeten. Dat ze hun jonge hartje zouden bereiden tot uw dienst en zich tot u bekeren. Ach, Jezus Christus, die kinderen mint, die zondaren aanneemt. Wil u ook dezelfde zijn nu, gelijk u was in de dagen toen nog op de aarde was. En trek ook nu ons kroos tot u. Ze dragen het teken van uw verbond. Gij hebt het beloofd, Heer, en u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als hij de Heer onze God toeroepen zal. Omarm u ze dan, en zegen u,
opdat ze in deze beroerde en beroerende tijden u te voet zouden vallen. U zouden kennen als hun God. En hun troost zou niet van hen weggenomen worden. En hoe donker ooit Gods weg mocht wezen. Ge ziet toch uw gunst op uw kerk. Het is toch uw bruid, Heer. Het is toch de vrouw van het Lam. Die u zelf bereidt tot een dag van de bruidegom. Trek u ze dan de sierlijke klederen van uw gerechtigheid aan. En doe ze roemen in uw heil. Bereid u ze toe. Als een reine bruid die u straks den vader zal voorstellen. Zonder vlek en zonder rimpel. Wanneer we daar mogen zijn. Waar de zonde nooit geen scheiding meer zullen kunnen brengen. Waar de genade nooit meer zal worden tegengestaan. Waar de heilige geest nimmer droefenis zal worden toegebracht. Maar waar al de verlosten eeuwig zullen zingen. Van Gods goede tierenheid. Maar die enige troost volmaakt onze ziel vervullen kan. Die nooit meer weggenomen zal worden. Heere, geef ons daar hier iets van te mogen smaken op deze Sabbatdag. Opdat we toegerust tot de strijd de week weer zouden ingaan. En moed kregen om onze dagelijkse arbeid aan te vangen. Met alle zorgen daaraan verbonden. En vrolijk voor te gaan. Zonder immer meer te verzagen door alle verdrukking en vervolging en verzoeking. Met het oog geslagen op u die ons voorgegaan zijn. En delg al onze overtredingen. En geef ons die vrede weer. Die door uw Heere Jezus Christus tot stand gebracht is. Opdat onze harten vervuld werden met die enige troost. Die in het leven genoeg is. En die in het sterven niet ontvalt. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 124, het eerste vers. Wij beginnen met de verklaring van ons troostboek, de Heidelberger Catechismus. Wij willen dan beginnen in deze namiddag met de eerste zondag, de eerste vraag en het eerste antwoord. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven, en het antwoord zegt, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed, voor al mijn zonden volkomelijk betaald, en mij uit alle heerschappij des duivels belofte. En al zo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja ook, dat mij alle ding, tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook, door zijn heilige geest, van het eeuwige leven verzekerd. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Deze eerste vraag van de eerste zondagsafdeling spreekt ons van de enige troost bij de in leven en sterven. Wij willen achterin volgend stilstaan bij de inhoud van deze troost, bij de zekerheid van deze troost en bij het leven uit deze troost. De enige troost bij de in leven en in sterven. Wij willen achterin volgend letten op de inhoud van deze troost, op de zekerheid van deze troost en tenslotte op het leven uit deze troost. De Heidelbergen Catechismus is één van onze drie formulieren van eenigheid. Die drie formulieren van eenigheid zijn door de christelijke kerk in de tijd der reformatie aanvaard als de belijdenis van de kerk. Ze hebben ieder hun onderscheiden doelstelling en betekenis, maar ze vormen samen een schoon geheel. De drie formulieren van eenigheid, u kent ze toch wel. Daar wordt in onze dagen zo ontzaggelijk veel gesproken over het belijden der kerk. En dan blijkt vaak dat het belijden der kerk niet is de belijdenis der kerk. Let maar eens op. Wanneer u vooral van bepaalde kerkelijke zijde, die deze belijdenis, deze drie formulieren van eenigheid, niet meer ondertekenen laten door de ambtsdragers en zich daaraan ook niet in alles gebonden weten, veel gesproken over het belijden. Maar tegen dat het belijden hebben de gereformeerde kerken, waaronder wij ons ook mogen rekenen, vastgehouden aan de belijdenis. En de belijdenis, de drie formulieren van eenigheid drukken uit, is een aanbidding, is een lofzang, is het amen op Gods verlossing. De belijdenis. De Heidelbergen Catechismus, de 37 artikelen van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, en de 5 artikelen tegen de remonstranten, of ook wel genoemd de Dordtse leerregels. Over die andere 2 willen we het vanavond niet hebben. Ik hoop dat u ze wel eens leest. Ze staan achter in uw Bijbeltje. Ze zijn vrij onbekend. Dat is erg. Het zou kunnen zijn onder deze omstandigheden dat de kerk de vaam der belijdenis nog wel hoog houdt, maar dat het leven der kerk niet meer correspondeert met haar geschreven belijdenis. Dan zijn we net zo ongeveer als de Roomse, die 25 keer in 10 minuten het onze Vader opzeggen, zonder dat ze iets aan God vragen of zonder dat ze iets aan God belijden. Dan zijn we in wezen precies één. Dan hebben we nog een prachtige belijdenis achter in ons Bijbeltje staan. Maar het is niet meer de belijdenis als het lied onze aanbidding. Als de lofzegging der dankzegging. De belijdenis is dan een dood formulier geworden. In zichzelf waar, op Gods woord gegrond. Maar ons leven is allang aan die belijdenis ontzonken. Het lied der belijdenis is verstomd. En we hebben nog wel een naam dat we leven. Maar de praktijk is dan zo. Dat de Heere van ons zeggen moet. Je hebt wel een naam. Maar je hebt de kracht van het leven. Allang verloren. O, er gaat in onze dagen van vele kerken een roep uit. Terug naar de bronnen, soms onder een zeer bedenkelijk gedrang en een zeer bedenkelijke richting, die dan juist die belijdenisgeschriften, de belijdenis der kerk, passeren wil, negeren wil. En dan weer tot de oorspronkelijke bronnen terug wil keren, zonder dat men de belijdenis wil aanvaarden. Dat heeft een bedenkelijke schijn. En meer dan een schijn. Het is in de praktijk der kerk steeds zo geweest, dat mensen die zo hard riepen, terug naar de Bijbel, terug naar de bronnen, weg met de belijdenis, dat zulke mensen deze belijdenis maar een hinderpaal vonden op de weg naar de verwezenlijking van hun eigen doelstellingen, die dan op hun eigen wijze uit gedeelten der schrift geput werden. Dus, eenvoudig gezegd, om hun eigen dwalingen te bedekken, opdat die niet aan het licht zouden komen, hebben velen in de loop der eeuwen de belijdenis als een lastige hinderpaal weggeschoven. O, het is ook goed voor onze jonge mensen in deze dagen waarin men roept terug naar de bronnen om te zeggen, goed, die bronnen zijn bij het woord van God ook de geschriften onze belijdenis. Toen de kreet der verlossing de belijdenis der kerk werd, toen de aanbidding der heerlijkheid als de belijdenis der kerk geopenbaard werd, toen leefde de kerk bij haar levengevend hoofd. Toen hebben brandstapels gerookt. Toen kwam de geur van het bloed der schavotten, der moordschavotten. De kerk deed. In die tijden, zijn de drie formulieren van eenigheid op stand gekomen. Toen men elk ogenblik in gevaar was zijn leven te verliezen om de naam en om de zaak van Jezus Christus. Toen heeft Guido de Bret, meest in zijn gevangenis, de 37 artikelen van de geloofsbelijdenis opgesteld en gezegd aan de wereld, dit zijn wij. Wij zijn geen ketters, wij zijn geen bastaarden, maar wij zijn kinderen God. Dit zijn wij. Guido de Bret heeft in de geloofsbelijdenis de wereld willen laten zien dat de kerk der reformatie geen kerk was van ketters, die met het woord van God gebroken hadden. Integendeel, dat ze als geliefde kinderen Gods juist niets anders wilden dan bij God te leven. En ik zeg, in het schijnsel van de brandstapel is die geloofsbelijdenis tot stand gekomen. Ook de 5 artikelen tegen de remonstranten, hoewel het toen de tijd van de brandstapels en de smoorschavotten goedeels voorbij was, was het toch een vreselijke tijd. Een tijd dat het scheen alsof de lamp der reformatie weer volkomen zou worden uitgeblust. De Arminianen hadden zulke grote plaats in het land gekregen, de kerken voor zich opgeëist, zodat de getrouwe weinigen geworden waren in het land. En een van de voormannen der zuivere gereformeerden, smalend werd toegevoegd door Johan van Oldenbarneveld, daar staat genoeg. Alleen dominee Rosseus, waarop deze getrouwe godsgezant antwoordde, en toch niet alleen. Want God de Heer is met me, en nog zoveel getrouwen als er in ons vaderland zijn overgebleven. Maar de zaak der reformatie wankelde. De Arminianen hadden de overhand. De kerken, predikstoelen werden bezet door mensen. De soevereiniteit, de predestinatieleer, loochende de totale onmacht van de mens ontkende, de vrije wil leerde. En ook in die strijd, in die strijd op leven en dood, zijn deze 5 artikelen geboren. in de barensweeën van Christus kerk, in de tijd na de eerste reformatie, en in die 5 artikelen tegen de remonstranten, heeft de kerk de waarheid verdedigd tegen de ingeslopen dwaling, en gezegd, dit is dwaling, en dat is waarheid, dit is vals, en dat is echt. Toen heeft de kerk de parel van het evangelie gelegd naar de schijnpuilen van des mensen vrij wil. En zo is de waarheid aan de dag gekomen, tot aan de dag van vandaag. En in de Heidelberger catechismus, die ook geboren is in de strijd. In de strijd ook tegen het neo-gereformeerde. In de strijd ook tegen het semi-roomse, wat nog in de kerk was overgebleven. In zonderheid geboren in het keurvorstendom de Paus. Waar een strijd woedde tussen de Lutherse en tussen de gereformeerden. Een strijd die zich toespitste toen keurvorst Otto, keurvorst van de Paus, gestorven was. En hij voor zijn dood bevolen had dat men op zijn graftombe beelden moest aanbrengen. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Nee, zeiden de gereformeerden, hebben we daarom de kerken van de beelden gezuiverd, om ze nu op deze wijze weer binnen te halen? De opvolger van keurvorst Otto was Frederik, bijgenaamd Frederik de Vrome. Een godvrezend man, die naast het maatschappelijk heil van zijn onderdanen, bovenal ook de zielenood van zijn volk ter harte ging, en niets liever wenste dan dat zijn volk zou leven bij het heilig woord van God. Keurvorst Otto wist niet hoe hij in deze strijd de beslissing nemen moest. Hij heeft dan ook zowel Luthers als gereformeerden uitgenodigd tot een zogenaamd twistgesprek, een godsdienstig gesprek, om bij het licht van de Bijbel te zien wie er waarheid had, wie er gelijk had, aan wiens zijde de waarheid was, die aan de zijde der waarheid stond. En op dat twistgesprek is het openbaar gekomen, ook tot overtuiging van Frederik de Vrome, dat de gereformeerden de waarheid aan hun zijde hadden, of liever, dat zij aan de zijde der waarheid stonden. Want wij moeten niet zoeken God aan onze zijde te krijgen, maar wij moeten zoeken aan Gods zijde te staan. Nu Frederik zag dat de gereformeerden aan de zijde der waarheid stonden, toen heeft hij openlijk gekozen. En toen heeft hij opdracht gegeven om in die strijd een boek te ontwerpen. Een leerboek voor de volwassenen, maar ook in zonderheid voor de jeugd. Opdat de kennis der zuivere leer, daar zuivere waarheid zou worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. O, dat heeft keurvorst Frederik strijd gekost. Grote strijd. Daarvoor is hij zelfs gedaagd voor de Rijksdag, de Augsburg, waar het hem eveneens als Luther vergaan is, waar velen hem gram waren, doch waar hij heen gegaan is, ondersteund door zijn zoon Casimir, die hij zijn geestelijke wapendrager noemde, en die naast hem stond met de Bijbel onder zijn arm. Daar heeft hij gestaan als een andere Maarten Luther, verdedigende de waarheid zoals die naar het woord van God is. Daar heeft hij het woord laten klinken, alles wat men mij op deze aarde ontnemen zal, want reeds 2 keurvorsten hadden voor hem hun goed en hun waardigheid verloren. Alles, zo zei, wat men mij op deze aarde ontneemt om de naam van Jezus Christus, zal hij mij 100-voudig wederschenken en in de toekomst het eeuwige leven. Ontneemt men mij het leven, zoals de taal van deze reformator, men zal slechts de tijd verkorten dat ik in de eeuwige gelukzaligheid zal binnengaan. En met deze heldenmoed des geloofs heeft hij de waarheid verdedigd. Zo is ook uit de brand van deze strijd, deze catechismus geboren, dit edele troostboek, waar wij vandaag ook nog de gangen van onze God en vorst in mogen bemerken tot troost. Voor al degenen die geen troost hebben, dan alleen de troost van het woord van God en van het getuigenis van Jezus Christus. Men heeft menigmaal gezegd, wat is dat toch een eigenaardig begin? Wat is dat toch een egoïstisch begin? Wat is uw enige troost? In plaats dat er nu staat, wat is meest tot de verheerlijking van Gods naam? Of, wie heeft de hemel en de aarde geschapen? He? Dat zou ons toch theologisch gezien meer bevredigen als dat het bij deze eerste, in deze eerste zondag genoemd wordt. Wat is uw enige troost? Gaat het dan om onze troost? Gaat het dan in het woord van God? En moet het dan ook in het troostboek der kerk niet gaan om de eer van God? Boven onze troost? Ach, die hier een scheiding aanbrengt, heeft nog nooit in waarheid in het harte Gods ingeblikt. Want die door het geloof in het hart van God mag inblikken, die weet het, voor eeuwig, dat de troost van onze ziel, de troost in leven en in sterven, de troost voor ziel en lichaam, nimmer af te scheiden is, en nog minder in tegenstelling is met de eer van onze God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Maar dat juist in deze troost en in deze troostleer de eeuwige zaligheid, al de heerlijkheden Gods, alle deugden van het volmaakte wezen tot uitdrukking komt. Dat juist in onze troost Gods rechtvaardigheid en Gods eeuwige liefde elkaar ontmoeten. Dat juist in onze troost de eeuwige lofzangen geboren worden. In de naam en tot de naam van de drie enige God. Dus geen onderscheid. Daar is geen onderscheid. Daar is nog veel minder scheiding tussen Gods eer en tussen onze zaligheid. Want in onze zaligheid ontvangt God volmaakte eer, volmaakte genoegdoening, volmaakte heerlijkheid. En als we dit mogen zien, als we zo in Gods hart mogen inblikken, dan gaat de schatkamer van eeuwige vertroosting voor ons open. Dan is het niet meer of Gods heil of mijn zaligheid, maar dan is het Gods heil, Gods eer, Gods heerlijkheid, mijn zaligheid. En mijn zaligheid in de eer van mijn God, in de heerlijkheid zijner deugden. Dat is de zaligheid en dat is de eer van God. Maar omdat dit troostboek, zeg ik nog eens, omdat dit troostboek gemaakt is in de hitte der verdrukking, bij het schijnsel van de brandstapels, bij de reuk van het vers vloeiend bloed, daarom heeft de onderwijzer gezegd, wat is uw troost, gemeente des Heren, waar hoopt ge op in dit moeitevolle wankelende leven? Waar hoopt ge op als het zwaar tegen u gewet is, als de keizer uw gram is, als de paus van Rome u naar het leven staat, als de Satan u van alle zijden bedreigt? Heb u dan nog een grond? Heb u dan nog een doel in uw leven? Begrijpt u? In die warmte der verdrukking. Het gaat niet om theologische beschouwingen. Het gaat niet om allerlei dogmatische waarheden prachtig te rangschikken. Alles op zijn plaats, grote waarde, theologie moet er zijn, dogmatiek moet er zijn. Maar als het gaat over troost, als het gaat over mijn enige troost, als ik sta in het schijnsel van de brandstaart, als ik sta onder aanvechtingen van de Satan, in de kwelling van de zonde, onder de drukking van Gods recht, dan gaat het om troost. Heb ik een grond om te staan? Heb ik een toekomst? Kan ik ergens op vertrouwen? En zal dat niet bezwijken? Zal dat niet bezwijken in mijn leven? En nog veel minder in mijn sterven? En daarom spreekt onze catechismus gelijk ze spreekt. Frederik heeft toen aan de theologische faculteit van de Universiteit van Heidelberg opgedragen dit troostboek samen te stellen. En die arbeid is hoofdzakelijk verricht door twee jonge mannen, onder ons allen bekend. De Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. 26 en 28 jaren oud. In de prille jeugd van hun leven. Met zulke mate van genade en godzaligheid begiftigd. Dat ze dit boek wat de eeuwen trotseert. Wat altijd nieuw en vers en levend is. Hebben mogen samenstellen tot een blijvende troost. Voor Christus kudde tot in lengte vandaag. En u vragen deze mensen. En dit is een belijdenis. Dit is een belijdenis wat? Wat is uw enige troost, beide? In leven en in sterven. En alles wat hier verder besproken wordt, het stuk der ellende, het stuk der verlossing, het stuk der dankbaarheid, het staat alles in het licht van deze enige troost. Want denk er goed over, je kunt nooit recht over de ellende spreken, over de kennis der ellende, door de Heilige Geest gewerkt. Nog over de verlossing, nog over de dankbaarheid, zonder aanbidding. Dat kan niet. Dat kan niet. Ook niet over de kennis der ellende. Straks later, de volgende zondag, hopen we hier verder over op in te gaan. Maar ik stip het zo even aan. Het hele boek is één belijdenis. Ook wanneer ik zeg, o God, ik heb tegen al uw geboden zwaarlijk overtreden en geen van dezelfde gehouden. Dan is dat een belijdenis. Een belijdenis die voortvloeit uit de verlossing. Uit de troost. Uit de enige troost. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. En als ik de kennis van mijn zonde niet zo zie, dan zie ik ze helemaal niet. Dan zie ik ze niet tot zaligheid. Dan kan ik misschien veel ellende doormaken. En dan kan ik veel zonde zien. En ik kan bitter schreeuwen. Maar dan beleid ik het niet aan God. Maar ook de belijdenis van mijn zonde is aanbidding. Omdat ik God ontmoet heb. In Christus Jezus. Zo moeten we het zien. Reeds vanaf de aanvang. Nu staat er, wat is die troost? Het gaat dus om een levensvraag voor u en mij. Een ernstige levensvraag. Het leven zonder deze troost is een kansloos leven. Dan is het leven kansloos en het sterven hopeloos. Dat wil niemand erkennen. Niemand. Dan alleen degene die deze enige troost gevonden heeft. Wij mensen, we zullen tot in eeuwigheid niet erkennen dat het leven kansloos is. Wat er ook afgebroken wordt in ons leven, we grijpen naar de andere kant. Telkens weer opnieuw bouwen we op de ongewoelde fundamenten van ons verloren levenshuis weer een nieuw gebouw. En wat er ook gebeurt in ons leven, we houden er altijd de moed in. Altijd. We vallen nooit. Nooit, we gaan dood tot in de hel toe. Wat er ook afgebroken wordt. Ja, al ziet de mens geen uitweg meer. En dan zegt hij, ik breng me om het leven. Ik maak er een eind aan. Dan geeft hij het nog niet op. Want dan ziet hij in de dood nog een kans om te ontsnappen. Dan ziet hij in de dood nog een achterdeur om de vlucht te nemen. Dan geeft hij het nog niet in de hand van God. Alleen, wanneer het woord van God door mij, door u, geloofd wordt, dan snijdt dat woord van God al mijn levenskansen af. Volkomen af. Dan zie ik dat mijn leven buiten God een zinloos leven is.
Omdat de Satan volgt. En de Satan is zinloos. En alles wat de Satan doet is zinloos. Hij is zelf zinloos. En hij gaat straks voor eeuwig met banden gebonden onder de duisternis verloren. Omdat het zinloos is. Dan zie ik ook mijn leven. Mijn leven in de zonde. Mijn leven achter Satan. Mijn leven in het midden van deze wereld. Als een zinloos leven. En dan kan ik ook niet meer ontsnappen door de achterdeur van de dood. Die wordt ook toegegrendeld. Want de dood is het begin van de eeuwige zinloosheid. De dood is de poort naar de eeuwige afgrond. Ook die poort wordt toegesloten. Ook die poort wordt toegesloten. Ook dat is geen uitkomst meer. Want als ik het woord van God aanvaard, dan versta ik dat wanneer ik door de poort des doods heen ga, uit mijn zinloos leven in de eeuwige zinloze ondergang ten onder gaat, dan wordt die poort ook dichtgesloten. Dan kan ik niet meer leven. En dan kan ik ook niet sterven. Zie. Dan wordt er een levensvraag geboren. Hoe kan ik weer leven? Let op. Dan gaat het er niet in de eerste plaats om. Hoe kan ik sterven? Dat ook. Maar dan gaat het er in de eerste plaats om. Hoe kan ik weer leven? Want het leven heb ik niet. Mijn leven is zinloos. O, het is waar. Het kan wel eens zo zijn dat een mens die door de Heilige Geest getrokken wordt uit de wereld en uit de zonde, bepaald wordt bij de dood. Bij de dood, bij het sterven. Maar daar zal God toch niet blijven staan. Want het gaat er niet om, wat is uw enige troost als u straks moet sterven? Vele christenen willen het zo vertalen. Zogenaamde christenen althans. Blijken dan altijd naamchristenen te zijn. Die hier in dit leven zichzelf troosten. Die het leven helemaal niet zinloos vinden. Die er volop van genieten. Maar die dan toch wel enige angst hebben voor de dood. En die zeggen, ja, hoe kan ik nou als dit leven aan het einde is, toch getroost sterven? Maar dat zegt de catechisme niet. Hij zegt, wat is uw enige troost? Beide. In leven en in sterven. Nu, de mens, heb ik gezegd, van nature wil niet kansloos zijn. Hij smeet altijd nieuwe kansen. Maar in het leven der oprechten wordt deze levensnood toch eens schuld. Schuld, deze levensnood, dit zinloze leven, wordt in het leven der oprechte schuld. Schuld voor God. Anders hebben we medelijden met onszelf. Kunnen we veel tranen en misbaar maken. Maar dan vraag ik toch niet naar die enige troost in het leven. Dat doet de onderwijzer hier wel. En dan beide in leven en sterven. Ja, dat is mooi. Dat is treffend gezegd. Want wat heb ik in een troost die mijn leven vervult en die me alleen laat wanneer ik door het dal van de schaduwen des doods moet? En omgekeerd, wat heb ik aan een troost die straks bij het sterven me geworden zal, zo die troost mijn leven niet vervult? Leven van elke dag, hoe kan ik tot eer van God leven, indien mijn leven niet met deze troost bezet is, begrijpt u? Ga dus de onderwijzer er niet enkel om een troost in dit leven te vinden, tegen de schaduw van de dood. Het gaat er mij niet enkel om te mogen weten, als ik straks sterf, dan komt het wel goed. Maar het gaat er om, wat is uw enige troost? En dan zo persoonlijk, dan komt hij voor ons staan. En dan zegt hij, kindertjes, wat is... Nee, hij is nog persoonlijker. Dan zegt hij, jongetje of meisje... Dan gaat hij zo vlak voor je staan. En dan zegt hij, wat heb jij nou voor troost? Wat heb jij nou voor troost? Nu, in dit leven, morgen, overmorgen en straks als je sterven gaat. En dat vraagt hij aan ons, jongens en meisjes. Dat vraagt hij aan ons, mannen en vrouwen. Dat vraagt hij aan u, ouder. De onderwijzer is zeer persoonlijk. Hij vraagt, wat is u? En dan bedoelt u u. Enige troost, kom, loop daar nou niet aan voorbij. Sta een ogenblik stil wanneer hij u zo eerlijk aankijkt, want het is een zaak van leven en dood. Het is een zaak waar ons leven en waar ons sterven mee gemoeid is. Deze troost, staat er, is die troost dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Dat is een troost die zin geeft aan het leven. Die geeft het leven doel en bestemming. Hier staat, ik ben niet meer van mezelf. Ik ben met mijn lichaam en met mijn ziel niet meer van mezelf. Ik ben in mijn leven en in mijn sterven niet meer van mezelf. Maar ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Gaat daar niet aan voorbij, aan die eerste zin. Ik ben niet van mezelf. Ja, wij weten dat we onder de macht van de Satan zijn. Onder de macht van de zonde. Maar weet je wat een eveneens net zo grote macht is? De macht van ons eigen ik. De macht van onze driften, van onze gedachten, van onze wil, de macht van ons eigen leven. Ieder mens is een slaaf van zichzelf, omdat hij een slaaf van de zonde is. Want die de zonde doet, zegt Paulus, die is een dienstknecht van de zonde. Die is een slaaf van de zonde. En als we van onszelf zijn, de grootste tiran van een mens, dat is zijn eigen ik. Zijn eigen ik drijft hem tot de hoogmoed. Zijn eigen ik drijft hem tot de ondergang. Zijn eigen ik drijft hem tot allerlei wreedheden ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de mensheid. Geen grotere tiran dan ons eigen ik. Dus ook geen grotere verlossing dan de verlossing van onszelf. Heb u daar wel eens mee te strijden? Of is het altijd nog, ja, die jongen en dat meisje en die man en die vrouw? Nee, geliefden. Als het woord van God ons beleest, als we in dat woord van God inblikken, in de diepte van de waarheid van het woord, dan zien we dat de grootste vijand van onszelf ons eigen ik is. Er wordt wel eens gezegd, een mens leeft in de zonde als een vis in het water. Dat is niet waar hoor. Dat is niet waar. Ik weet wel wat dat u daarmee bedoelt en uw bedoeling is wel goed. Maar een mens leeft niet in de zonde als een vis in het water. Weet je hoe dat een mens in de zonde leeft? Als een vis op het droge. Als een vis op het droge, die ligt te snakken naar leven. Die ligt te snakken naar zuurstof. Maar hij krijgt het niet, want de zonde maken hem dood. Die vis, die kan alleen maar leven in het water. Zo kan een mens alleen maar leven in de gemeenschap met Jezus Christus. Dat is leven. Dat is de ontplooiing van een mensenleven. Maar een mens is de grootste vijand van zichzelf. De zonde, de grootste vijand van de mens. En daarom een mens leeft in de zonde als een vis op het droog. Hij hapt en hij snikt en hij snakt en hij stuiptrekt. En hij gaat dood, hij gaat de eeuwige dood in. Dat brengt de zonde teweeg. We zijn niet in ons element wanneer we in de zonde leven. Wanneer we in Christus leven, dan zijn we in ons element. Maar niet wanneer we in de zonde leven. Nee. Dan sterven, dat is de dood. Denk eraan. O, dat is onnatuurlijk, in de zonde te leven. Dat is tegennatuurlijk. Dat werkt onbindend. Dan ga je dood aan. Denk eraan. We zijn van Adam. We zijn van Gods geslacht. De mens is te groot voor deze wereld. Hij kan niet in de zonde leven. Hij heeft geen lief. Ook al dringt hij dan die zonde in en tracht hij door dat indrinken van de zonde, zoals een vis die op het droge ligt met zijn kieuwen uitslaat om nog enige zuurstof binnen te krijgen, zo tracht de mens in de zonde nog enige verzadiging te vinden. Maar hij vindt geen verzadiging in de zonde. De zonde maken hem doodbrakende. En hoeveel te meer hij indrinkt van de wateren der zonde, hoeveel te dieper dat hij wegzinkt in de put der ellende. Dacht je dat ze nou gelukkig zijn? Die filmsterren en die Beatles die een half miljoen op een dag verdienen. Dacht je dat ze gelukkig zijn? Ze braken er eigen ellende uit. En ze weten van narigheid niet waar ze staan moeten. Ze druipen van ongeluk, van ellende. Dacht je dat die mensen gelukkig zijn? Oh, je zou eens in haar hart moeten kunnen kijken. Ze zijn diep ongelukkig. Diep ongelukkig. Hoeveel te meer een mens in de wereld opgaat. En hoeveel te meer hij zwelgt van de wateren der wereld. Hoeveel te meer dat zijn leven snakt. Dat zijn leven hijgt. Hoeveel te groter zijn stervensnood wordt. Dat is de mens der wereld. En u leeft hier Gods kerk. Christus kudde. En die zegt, ik ben niet meer van mezelf. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben van mezelf verlost. Van mijn ik. Van mijn zondig ik. Dat is de grootste verlossing. Ik hoef mijn eigen wil niet meer te doen. Ik leef niet meer naar de verdorven hartstochten. En ik heb een nieuwe begeerte van God ontvangen. Ik die onder de bloedvaan van een nieuwe koning. Niet meer mezelf. Van wie ben je dan, zondaar? Wel, ik ben het eigendom. Ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. O, al die woorden worden later nog nader ontsloten in de catechismus. Jezus Christus, een getrouwe zaligmaker. Waar is de lengte? Waar moeten we beginnen? Om de heerlijkheid van deze namen te schilderen. De getrouw die nooit laat varen wat zijn hand begon. Die hij eenmaal voor zijn rekening neemt. Eeuwig voor zijn rekening houdt. Die nooit een soldaat uit zijn leger wegstuurt. Al wordt hij nog zo oud. Al wordt hij nog zo mismaakt. Al kan hij niet meer strijden in de legioenen. Van koning Jezus. Hij wordt toch niet afgedankt. Al zou hij zijn verstand verliezen op de aarde. Zoals sommige van Gods kinderen in hoge ouderdom. Ze blijven nog zijn geliefde kinderen. Omdat hij de getrouwe blijft. Hij bewaart het pand wat hij ze gegeven heeft. Hij bewaart die vernieuwing des harten. Ze worden in de kracht Gods bewaard, staat er. Tot de zaligheid. O, wat is het gelukkig. Als je in het leger van deze koning strijden mag. In het leger van die getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Dat is dezelfde die zich even tevoren om onzentwil aan de kruispaal liet nagelen. Liet smaden. Liet verstoten. Die het land doorging goeddoende. De getrouwe zaligmaker. De Messias. Die zijn stem op de straat niet zou verheffen. Die het gekrookte riet niet zou verbreken. En die het rokende lemmet niet zou uitblussen. De getrouwe zalig maken. Jezus Christus. En van die werk. O, wat een genadige koning. En dan staat er die met zijn dierbaar bloed. Voor al mijn zonden. Volkomelijk betaald. Merk u die tedere toon van deze eerste zondagsaandeling. Die met zijn dierbaar bloed. Het is een kostelijk bloed. Naar de mate dat iets zeldzaam is. Is het kostelijk en dierbaar. Nu. Dat bloed van Jezus Christus. Is een geheel enig bloed. Dat is het geheel enige offerlam. Geslacht voor de zonde der wereld. En daarom wordt het genoemd. Een dierbaar bloed. Het is hoogst zeldzaam. Het is het bloed van de Zoon van God. Wat maar eenmaal op deze wereld gevloeid heeft. Het bloed tot betaling van de zonde. Tot een volkomen vergeving. Van alle ongerechtigheid. Daarom genoemd een dierbaar bloed. We zijn gekocht, zegt Paulus. Niet met vergankelijke dingen. Goud of zilver. Maar met het dierbaar bloed. Van de Zoon van God. Dat bloed van Gods heilige. Dat was kostelijk. In de ogen van God. Maar het is ook kostelijk in de ogen van een zondaar. Die Christus ziet krimpen. Onder de zweepslagen des vaders. En zijn bloed ziet storten op de kruistop van Golgotha. Daar wordt het een dierbaar bloed. En wat is er met dat bloed? Hij heeft met dat bloed voor al mijn zonden, allemaal, allemaal, ook die zonden waar ik niet overheen kan komen, ook die zonden waar ik mezelf niet van verlossen kan, ook die zonden waar ik altijd het hoofd weer voor buigen moet, daar heeft hij voor betaald. En dan volkomelijk betaald, zodat de toren Gods volmaakt is afgewendeld, zodat de gramschap Gods voor eeuwig is gestild, volkomen betaald. Maar niet alleen betaald voor de zonde, maar mij ook uit alle heerschappij des duivels verlost. Uit de heerschappij, er staat niet van de duivel verlost. Ach, zolang we hier op de aarde zijn, hebben we nog te doen met de duivel, want hij is tot ons afgekomen. En hij weet dat hij een kleine tijd heeft. Dat staat er dan ook niet. Er staat dat we van zijn heerschappij verlost zijn. Dat is heel wat anders. Van zijn heerschappij, dat wil zeggen, hij heeft niks meer over ons te zeggen. Hij heeft zijn zwarte kop te houden. Omdat Jezus die kop van de hel draak vertreden heeft. En nu heeft hij die kop, die zwarte kop. Dat hels geweld waardoor Christus teniet gedaan is, die kan die niet meer over ons opensperren. Zijn heerschappij over ons is verbroken. Hij plaagt ons, hij krenkt ons, hij tracht ons die troost te ontnemen. Hij tracht ons de genietingen van die troost te ontnemen. Maar hij heeft geen heerschappij meer over ons. Hij heeft het niet meer voor het zeggen. O mens, een natuurlijk mens, een onwedergeboren mens, een mens die leeft zoals hij geboren is, die leeft onder de heerschappij van de Satan, die wordt gedreven door de Satan, die is krachtens Gods rechtvaardigheid in de handen van de Satan overgegeven. Elk mens leeft onder de heerschappij van de Satan, krachtens Gods gerechtigheid. Die gerechtigheid die geeft hem over aan de heerschappij des Satans. Maar wanneer nu het uur der wedergeboorte slaat, wanneer het stondeke der minne, zoals onze vaderen plachten te zeggen, zoals nu het stondeke der minne aanbreekt, dan wordt ook voor mij, voor u, persoonlijk die macht van de Satan verbroken over ons. En worden we van onder de heerschappijvoering van de Satan gebracht onder het zachte juk van koning Jezus. Dat gebeurt in de wedergeboorte. Wanneer Christus voor ons intreedt bij de Vader en op grond van zijn offeram onze vrijspraak eist bij de Vader. En de Vader aanstond zijn geest uitzendt om de dode zondaar tot het leven te roepen. Wederom op grond van de aangebrachte gerechtigheid van Jezus Christus. Dan denk erom, Jezus heeft zijn volk niet losgekocht uit de hand van de Satan. Maar hij heeft zijn volk bevrijd door aan Gods gerechtigheid genoeg te doen. Opdat ze bevrijd zouden worden onder de heerschappij des Satans. Waaronder ze gekomen zijn door de rechtvaardigheid Gods. Jezus moest niet genoeg doen aan Satan. Maar hij moest genoeg doen aan Gods gerechtigheid. En wanneer die gerechtigheid van de Vader als de handhaver van Gods recht genoeg gedaan zou worden, dan zou de Vader die heerschappij van de Satan, waaronder de zondaren gekomen zijn vanwege zijn gerechtigheid, weer wegnemen, verbreken, die heerschappij namelijk. En dan zou hij ze weer aannemen als zijn geliefde kinderen. En dat staat er. Uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Hij kan ons wel krenken. Hij kan ons leven zuur maken. Maar hij heeft over ons niks meer te zeggen. Hij is onze koning niet meer. Jezus is onze koning. En dan staat er. En alzo bewaard. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Hier begint de catechismus ook al te spreken van een drie-enige God. Ja. In Christus wordt de Vader kenbaar. En door Christus kennen we de Heilige Geest. Hij is het die ons de Vader openbaart. Maar hij is het ook die ons zijn geest zendt. En wanneer we nu weten, hij is de mijne. Ik ben zijn eigendom. Satan heeft over me niets meer te zeggen. Dan mogen we ook weten door Christus, dat Vaders zorg over ons gaat. En dan staat er zo schoon, dat zonder zijn wil, de wil van mijn hemelse Vader, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Er staat niet dat er geen haar van mijn hoofd vallen zou, dat staat er niet. Maar er staat dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder zijn wil. Dat is heel wat angst. Oh ja, er vallen heel wat haren van ons hoofd, geestelijk gesproken. He? Er komen heel veel ellende over ons. Heel veel tegenheden. Maar dan toch niet zonder de wil van onze hemelse Vader. Begrijp u, dat is de troost. De Heere die heeft nergens tegen ons gezegd dat wanneer we wedergeboren worden, we de strijd te boven zijn. Hij heeft nergens tegen ons gezegd dat onze weg hier op aarde over rozen zal gaan. Hij heeft ons nergens vrijstelling van dienst beloofd. Dat is in de militia Christi nergens, nergens, niemand. Niemand krijgt vrijstelling van dienst die in het leger van Jezus Christus komt. Nee, zolang we hier in de wereld blijven zijn we het leger te velden. En moeten we steeds waken tegen de driehoofdige vijand. Maar in die geestelijke strijd mogen we ons verzekerd houden. Dat zonder Vaders wil zelfs niet één zo'n haartje, neem het dan maar letterlijk, niet één zo'n haartje van mijn hoofd zal vallen. Dan zal hij het eerst moeten willen. En als Vader het niet wil, gebeurt het niet. Wat zou dat een machtige troost zijn, wanneer we daar dagelijks bij stilstonden en daarover nadacht. Geen haartje van mijn hoofd, neem het letterlijk, zonder de wil van mijn hemelse Vader. Nou is alles wat ik doe en alles wat ik laat, alles wat ik betracht en alles wat ik leid, alles wat ik onderga, naar de wil van mijn hemelse Vader. O trouwe God, trouwe God, ge zult me niet verlaten en ge zult me niet begeven. Wat me dan ook wedervaart in dit moeitevol leven, de Heere zal me nooit begeven. Want zijn Vaderzorg is over me uitgestrekt. Ja ook, dat me alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Dus niet alleen, het kan me geen kwaad doen, ook al vallen de haren van mijn hoofd. Het kan me geen kwaad doen. Nee, het tegenovergestelde, het zal me tot nut zijn. Het zal me tot voordeel zijn. En ik weet wel, daar kunt u niets van bezien. Als u bij het graf van uw man staat. Als u bij het ziekbed van uw lieve vrouw staat. Die er nimmer van op zal reizen. Dat kunt u niet bezien als het slecht gaat in uw zaak. Dat kunt u niet bezien als alles in uw hart en in uw huis in puin ligt. Dat weet ik wel. Dan kunt u het niet bezien. Maar het geloof wil ook niet zien. Maar het geloof zegt. Trouwe God. Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Meneer, mijn vast betrouw, op u heb ik het oog. Gij hebt mijn hoofd omhoog en gij doet uw gang staan schouwen. Dat zegt het geloof. Het geloof rekent ook niet met omstandigheden, maar het geloof rekent met Vader in de hemel, die alle dingen mij zal doen medewerken, ten goede, begrijpt u het? Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Ja, ook dat nog, zegt de onderwijzer. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd. Het eeuwige leven, wat is dat? Dat is straks, zult u zeggen, wanneer we ontslapen zijn en met Christus zullen zijn. Ja, dat is waar. Maar dat eeuwige leven, dat begint niet straks als we de laatste adem uitblazen. Dat eeuwige leven begint als de adem des geestes hier in dit leven ons tot het leven wekt. Het eeuwige leven begint hier. De Heere Jezus zegt tot Martha, die in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Die heeft het eeuwige leven dus. Die in mij gelooft. Niet die krijgt, maar die heeft het eeuwige leven. Eeuwige leven. En nu staat het. Van dat eeuwige leven gaat de Heilige Geest mij verzekeren. Ja, dat is nodig. Want in de wedergeboorte dan schenkt God het eeuwige leven. Maar door de verzekeringen des geestes mogen we de troost daarvan ontvangen. Want ieder die het eeuwige leven ontvangen heeft, is daarom nog niet getroost. Nee, die troost die komt door de verzekeringen des Heilige Geestes. En dat is in de oppas van het leven. Naar de mate der gaven der genade die God ons schijnt. Naar die mate. Maar goed, dan mogen toch vanavond de gekroopte rietjes. Dan mogen toch vanavond de hongerige en de dorstige. Dan mogen toch vanavond degene die geen volkomen geloof hebben. Dan mogen toch vanavond degene die van zichzelf niet durven zeggen, ik ben een kind van God. Maar die toch niet meer in de zonde kunnen leven. En die toch de Satan zijn zin niet meer kunnen doen. En die liggen te hijgen en te hongeren naar de levende God. Die mogen ook hopen. Die mogen ook getroost naar huis gaan. Die mogen ook naar huis gaan zeggen. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. De kleine met de grote. Opdat het eeuwig hem zou vrezen. En naar de mate van die verzekering des Heilige Geestes. We gaan natuurlijk nu niet uitgebreid spreken over die verzekering. Dat is de bedoeling ook niet. Wordt even aangestipt. Die verzekering des Heilige Geestes. Dat is een verzekering door het woord. Want de Heilige Geest spreekt niet anders dan door het woord. En wanneer nu het woord van God voor ons geopend wordt. En uit dat woord van God vertroostingen mogen hebben. Dan zijn dat de werkingen van de Heilige Geest. Dan is dat de verzekering van de Heilige Geest. En wanneer u in uw ellende en in uw narigheid en in uw zondekennis en in uw hulpeloosheid en in het ondergaan, in het toevallen voor God en in het buigen onder zijn gerechtigheid, die dierbare beloftenissen van het evangelie ziet opengaan en hartelijk mag vertrouwen dat de Heer naar u omziet, naar u, zodat God wonder niet meer op kunt, dat hij zijn oog op u vestigt. Dat is een verzekering van de Heilige Geest. Dat is een verzekering van de Heilige Geest. Dat ge niet meer het eigendom van de Satan zijt. Maar dat ge nu voor rekening van Christus ligt. En dat de Vader voor u zorgen zal. Geen haar van uw hoofd vallen. Zonder de wil van uw hemelse Vader. Dat is de verzekering van dat eeuwige leven. Wat hier begint in de waarachtige wedergeboorte. En dan vervolgens. En hem voortaan te leven. Van harte willig en bereid maar. Hem voortaan te leven. Dus dat betekent. En voor hem te leven. Hem te leven. Voor hem te leven. Ik heb straks gezegd. De mens is een tiran van zichzelf. En toch blijft hij altijd maar onder dit tiran gebogen gaan. En hij is een knecht van zijn eigen ik. Hij leeft in de zonde. Hoewel het een levend sterven is. En een stervend leven. Blijft hij toch gekluisterd aan de zonde van zijn eigen ik, aan zijn eigen bestaan. En aan de woorden van de Satan, omdat hij een verbond gemaakt heeft met de Satan, toen hij van God afviel om hem gehoorzaam te zijn, met de vorst der leugenen. Hij leeft zichzelf en hij leeft de Satan. Maar waar het nieuwe leven komt, daar komt een bereidheid. En een gewilligheid, dat zijn twee dingen. De Heere maakt van harte willig. Gewillig betekent dat. En bereid. Dat is wat anders. Staat er onlosmakelijk mee in verband. Gewillig. Maar ook bereid. Dat wil zeggen bekwaam. Hij bereidt de mens. Om zijn wil te mogen doen. Die nieuwe wil. God geeft in de wedergeboorte een nieuwe wil. Maar als we nu die nieuwe wil hebben gekregen. En we worden niet door de geest van God bereid. Toebereid, dan blijven we nog grote stumpers. Dan kunnen we nog nooit iets goeds denken. Maar wat doet nu de Heer? Hij geeft door zijn Heilige Geest ook vernieuwing. Vernieuwing in ons leven, in ons denken, in ons willen, in onze hartstochten. Hij vernieuwt ons hele leven. Hij vernieuwt ons ganse leven. Opdat we nu gewillig, maar ook bereid, bekwaam zouden worden. En die bekwaamheid is natuurlijk niet de vrucht van de oefening van ons kunnen. Maar die bekwaamheid die is uit God. Dat is door de zoete indrukken van Gods genade. Dat is door die verzekeringen van de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest in ons hart ons laat zien dat het eeuwige leven onze is, dan worden we gewillig, maar onbekwaam, bekwaam. Dan wordt ons eigen ik de doodsteek toegebracht. Dan sterven we aan onszelf. Dan sterven we aan onze zonde, aan onze eer, aan onze hoogmoed, aan onze wellust, aan onze zondelust. Dan sterven we aan onze wereldzin. Dan worden we bereid. En ach, het is waar. Zelfs Paulus die moet zeggen, ik heb het nog niet gekregen. En ik ben nog niet volmaakt. Maar hij zegt toch ook, ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. En hij weet toch ook, ik ben er van God toegegrepen. Dat weet ik. De beginselen van die eeuwige vreugde ontkent hij niet. Hij strijdt niet als in de lucht slaande. Maar hij jaagt naar het licht. Naar het doel wat God hem voor ogen stelt. Nu geliefde kinderen, is het ook niet zo in ons leven? Hebben we niet een doel voor ogen? Heeft God ons dat niet getoond in de belofte van zijn heerlijke evangelie? Is dat eeuwig zalig leven niet ons doel geworden in de gemeenschap met God? Ontken het toch niet. Ontken het niet, zeg ik. Maar leg af alle last die u lichtelijk omringt en de zonde. En ja, naar dat dit, opdat ge het ook grijpen mocht, waartoe ge van Christus Jezus gegrepen zijt, en waartoe zijt ge dan gegrepen? Om Gods kind te zijn. Ge zijt gegrepen om hem te leven, van harte willig en bereid. Nou, dat is toch niet moeilijk? Dat is toch uw hoogste levensvreugde? Dat is toch het verlangen van uw ganse ziel, om voor hem te mogen leven? Beveel gerust uw wee. Betrouw het al aan hem. Hij kent uw leven. Hij zal het wel maken. Gelicht voor zijn rekening. Kom. Wie ligt er voor zijn rekening? Alleen degene die zeggen mogen. Ik weet en ik ben verzekerd. Ze liggen alle voor zijn rekening. Die door een geest God zijn wedergeboren. En ach, draagt de vader niet juist het kleinste spruitje. Met het teerste zorg is juist het kindje in de wieg niet het voorwerp van de meeste zorg van moeder? Nu, zo die trouwe vader in de hemel. Hij zal de lammerkens in zijn armen dragen. En de zogende, die zal die zachtens leiden. Dat doet ons een hemelse vader door Jezus Christus. Heb u ook die troost? Als u deze troost niet hebt, dan hebt u in het geheel geen troost. Dan moogt u uzelf een troost aanmeten. Maar die troost is in het leven niet genoeg. En die kan u in het sterven niet redden. Dan is uw leven zinloos. Dan vergadert gij schatten en eer en grootheid. En geleeft onder het tiran van uw eigen ik. Maar ge gaat stervende naar de eeuwigheid. Gesterft de dood. Dat is een voortgaand proces. Om straks in de eeuwige ontbinding over te gaan. Ach, hoor de stem van Jezus. Die ook vanavond tot u komt. Wat is uw enige troost? En zo ge dan die enige troost beide in leven en sterven niet kent. Het is nog niet te laat. Ach, zoek den Heere terwijl hij te vinden is. Let er toch goed op in uw eigen leven dat niets, maar dan ook niets, uw ziel vermaken kan. Niets kan uw hart verzadigen van vreugde. Totaal niets. Jongens en meisjes, hier is de vrede. Hier is de vreugde. Hier is de blijdschap. Ach, geloof het toch. Het is het woord van God die mij vindt. Die vindt het leven. Buiten hem is geen leven. Je kan alles vinden op deze wereld. Je kan geluk en voorspoed en eer en achting vinden. Je kan verzadiging van zinnenlust, grootsheid des levens en wel eens der ogen. Je kan het alles vinden, maar je kan er geen leven in vinden. Het ademt alles te dood. O, ga zo niet voor, opdat de dood u niet overkomen, eer in de vrijstad gekomen zijt. Opdat de dood u niet vastgrijpen, hij laat u nooit meer los, als die eenmaal zijn vale klauwen om uw hart geslagen heeft. En mogelijk is het dan te laat om troost te verkrijgen. Verwerp je jonge leven toch niet in de dienst van de zonde. maar besteed het in de dienst van uw God. Geef hem de bloem van uw leven. Bied het hem aan net zolang, totdat gij van zijn trouw en gewilligheid overtuigd wordt. Kniel, kniel voor het aangezicht van deze koning, van deze meerdere Jozef, want hij leeft nog en hij is heerser in gans Egypte land. En smeekt hem of hij u bevrijdt van de tirannie der zonde en van de heerschappij des duivels. En dan moogt u juk stellen onder het, uw hals onder het zachte juk van koning Jezus. En het is waar. O, het is eeuwig waar. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. In de dienst des Heeren is vreugde en vrolijkheid en blijdschap. Als we het anders zien is het schijn. Maar die schijn die zal straks vergaan. En zo menigmaal we door het geloof mogen leven, dan leven we bij de werkelijkheid en anders leven we in de schijn. Straks zal alle schijn vergaan. Dan zullen we niet meer klagen. Jozef is het niet en Simeon is er niet. En al zal ook Benjamin nog van me genomen worden. Alle deze dingen zijn tegen me. Nee, Jacob, dan zult u het volmaakt aanschouwen. Gods weg is in het heiligdom. Dan zult ge met David niet meer uitroepen. Ik zal nog één deze dagen in de handen van Saul omkomen. Dan zult ge met Petrus niet meer naar buiten behoeven te gaan. Omdat ge uw meester verloochend hebt. Maar dan zult ge aan het eind uw levensbaan, de bevestiging, hiervan mogen ondervinden. En tot in aller eeuwigheid deze eeuwige troost geniet. Die dan niet meer tegen zonde, tegen dood, tegen Satan en tegen verdoemenis opgehoeft te wegen. Want dat zal in het koninkrijk van God en van Christus uw ziel nooit meer benauwen. Maar dat wilt ge door de eeuwige overschaduwing van de Heilige Geest eeuwig bereid zijn. Volmaakt toebereid en volkomen gewillig om zijn lof, de lof van den Vader, die zijn Christus ons komt. De lof des Zoons, die met zijn dierbare bloed ons verloste. De lof des Heilige Geestes, die ons vernieuwde tot een tempel, waarin de drie enige God eeuwig zijn heerlijkheid zal openbaren. En tot in alle eeuwigheid zingen mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Lieve Heere, laat deze ene troost ook de vervulling van ons leven zijn. Dit is een troost, we hebben er genoeg aan in het leven. Het is een troost die ons veilig door het dal des doods heen brengt. Totdat we daar zullen komen waar geen zonden en zorgen meer zijn zullen. Wil ons oog daarop richten, Heere. Opdat we de moeite van dit leven mochten doorgaan. Met deze troost vervuld. Houd u ons dan vast, Heere. Ook in deze week wil bij alle gevaren die ons overal omringen, gevaren van buiten en gevaren van binnen, gevaren die bekend zijn en die we niet kennen, wil ons bewaren met uw trouwe zorg. Koning Jezus, regeer ons doen. Heers gij over ons. Uw juk is zacht en uw last is licht. Wil ons en onze kindertjes met uw genade nabij zijn, ook onze kindertjes. Heere, wil ook hun in het leven, in al de arbeiderliefde aan hun besteed, ook op de scholen, op de catechisatie, op de verenigingen, met deze naam, met deze ene troost bekend maken, opdat uw gemeente ook in het nageslacht gebouwd werd, zegen ze allen die arbeid verrichten in uw koninkrijk, op welke plaats u ze ook gesteld hebt. Zegen de arbeid onze handen, van mannen en vrouwen en kinderen, zegen ons. Met die zegeningen die uit Christus zijn, die ons rijk maken voor tijd en eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Geliefde, gaat ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.